Hier gaan we weer in Haggai. Haggai, de mensen die het proberen te zoeken, het is ergens op het einde van het Oude Testament, voor het begin van het Nieuwe Testament. Het is een, wat ze noemen, een kleine profeet. Dat wil niet zeggen dat die profeet klein was, maar gewoon het profetisch boek, de inhoud is klein. Het is niet zo lang. Het is niet zoals Jesaja die over de 60 hoofdstukken heeft. Deze heeft maar 2 of 3, dacht ik. Hè? Kijk, schrap, Emmanuel. 2 of 3 hoofdstukken, denk ik dat is. Maar goed, we zitten in hoofdstuk 2. In 2 hoofdstukken? Oké. Okay. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 9. Mag de Heer ons helpen vandaag. Op de 21ste dag van de 7e maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op, zegt tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Joshua, zoon van Josadak en hoge priester, en tegen wie er van het volk nog over zijn. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Joshua, zoon van Josadak en hoge priester. Jullie allen bewoners van dit land, zeg even met me mee, wat zegt hij? Hou vol, spreekt de Heer, werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten nog een korte tijd, een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. En alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse macht. Het zilver is voor mij, het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machter. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse macht. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse macht. Laten we even bidden, Vader. Ik bid Jezus dat u me kan helpen, Heer, om het woord dat u in mijn hart heeft geplaatst over te brengen op het volk, Heer. Om dit zo goed mogelijk te doen, Heer, en zo efficiënt mogelijk. Vader, ik bid dat de zalving van uw woord, Heer, ergens een hart mag vinden, Heer, zodat het zaadje er veel vrucht gaat voortbrengen in Jezus' naam. Amen. Kan iemand zeggen, I receive it, ik ontvang het. Halleluja, amen. Halleluja. Ga maar zitten in Jezus' naam. Amen. En wanneer we zeggen amen, betekent ik ga ermee akkoord. Laat het zo zijn. Amen. Dus als we aan het bidden zijn samen en we bidden Jezus' naam. En Jezus zegt dat als er 2 of 3 samen om iets bidden en je gaat ermee akkoord. Hè. Ik weet, die passage spreekt over discipline. Maar we spreken hier onze akkoord over dat het woord, amen, gezalfd ergens iemand zijn hart mag vinden. Nu, laat het eerst ons eigen hart zijn, amen. Vooraleer dat je gaat bidden voor die andere man of vrouw waarvan je denkt van, oh, maar die heeft het zeker nodig, amen. Maar wij hebben het allemaal nodig, amen. Elke keer als we samenkomen, de Heer heeft een woord voor jou, amen. We komen binnen met een verwachting, we komen binnen met een honger en een dorst. En de Heer is altijd trouw om u te verzadigen, om u vers brood te geven, om u vers water te geven. Altijd zonder veel. Amen. En dit is de passage die we juist hebben gelezen. Ik zal een beetje achtergrond geven, want je denkt waarschijnlijk, waar heeft die en haar ga je het over? Vorige week hebben we hoofdstuk 1 gelezen. Ja, dus is deel 2. Lessen uit het boek van Haggai. Deel 2. Amen. Als je deel 1 helemaal wilt horen, ga maar naar de website. Heel interessant. Maar om heel kort samen te vatten wat er hier gaande is. Dus de Israëlieten komen terug uit ballingschap. Ze hebben 70 jaar bij de Babyloniërs als slaven moeten leven. Als gevolg van hun zonde, jarenlange van zonde. God heeft hun weggeleid uit het beloofde land. Ze waren vreemde goden aan het aanbidden. God zegt genoeg is genoeg. 70 jaar, strafkamp zal ik het zomaar noemen. Ja? Na die 70 jaar, God is genadig, amen. Want alles wat God had voorspeld in de wet is uitgekomen. Als je mij niet gehoorzaamt, je zult worden weggenomen. Hè? Het land gaat niet meer vruchtbaar zijn. Er gaat droogte zijn, er gaan stormen komen. Alles wat God had voorspeld is na die honderden jaren van ongehoorzaamheid uitgekomen. Nu ze mogen terugkomen naar hun land, naar Jeruzalem dat ondertussen in ruïnes ligt. Heel Jeruzalem kapot. De stenen muur is kapot. De tempel is kapot. De tempel, het symbool van Gods aanwezigheid. Amen. Was kapot gemaakt door het Babylonische leger in 586 voor Christus. Maar nu, 70 jaar nadien, mochten ze terugkomen. En we hebben dat vorige week gezien. Ze mochten dan terug beginnen aan de bouw. Maar er kwam wat tegenstand. Weet je nog? Het volk dat ondertussen op dat land zat, hè, dat waren geen Joden of Israëlieten, dat was een vreemd volk, ik zal het zo noemen. Amen. Zij waren gekant tegen de Joodse opbouw van de tempel. De opbouw van de muren. Natuurlijk, ze wilden niet dat die terugkomen. Dus zij waren tegen hun en de Israëlieten gaven het meteen op. Ze waren begonnen met de bouw, maar ze gaven het op. Ze kregen schrik, tegenstand enzovoort. En God had dan een woord gestuurd. Weet je nog, de twee profeten die hij stuurde. Hij stuurde de profeet Zacharia. Hij stuurde de profeet Haggai met een woord van, stop niet. Het was ondertussen 10 jaar dat ze al stopten. Het is niet van de ene dag op de andere. 10 jaar hadden ze niks gedaan, maar ze hadden wel hun eigen huizen opgebouwd. Hun eigen huizen stonden er, maar het huis van de Heer stond er niet. En Haggai zegt doorheen, God spreekt doorheen, Haggai, hoe komt het dat jullie je eigen huizen al hebben opgebouwd, maar mijn huis laat je daar staan in ruïnes? Er is iets mis met je prioriteiten. Ik ben degene die je zegent. Ik ben degene die je teruglaat naar het land. En je kan niet eens mij op de eerste plaats zetten. Vroeg of laat gaat het weer mis met je. Denk toch even na, zei hij. Welke weg ben je ingeslagen? Dat was het woord van God doorheen de profeet Haggai. En dat hebben we vorige week besproken. En was er ook een zalvend woord doorheen de profeet Zacharia. Zacharia die zei, het gaat niet zijn door jullie macht, het gaat niet zijn door jullie kracht dat jullie deze taak mogelijk gaan vervullen, maar het gaat doorheen mijn geest. Ik profeteer, zegt Zerubbabel, dat de tempel gereed gaat geraken. Het gaat er komen, niet door uw macht, door uw eigen kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. Amen. En dus dat hebben we vorige week gezien. Amen. Deze passage in hoofdstuk 2 is weer een bemoedigende passage. Ja, vader, wil je nog eens even vers 3 alsjeblieft? Dus de Joden kregen de boodschap door, ze gingen terug aan het werk. Haggai, hun boodschap, het drong door. Het was een strenge boodschap, maar ze begonnen aan het werk. Gekoppeld met het woord van Zacharia, van oké, we doen het, God is met ons, hè. En dan, 27 dagen nadien, 27 dagen nadat ze die heropbouw zijn begonnen, spreekt God terug opnieuw. En hij stelt hun weer een vraag. Weet je nog, in hoofdstuk 1 was de vraag, welke weg zijn jullie ingeslagen? Ja? De volgende vraag, ongeveer 30 dagen later, ze zijn terug opnieuw begonnen. Er is weer een beetje wanhoop, er is weer een beetje, hoe moet ik dat zeggen, moeheid in de rangen om verder te doen. En dan stelt God de vraag, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister, glorie, pracht en praal, gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. God stelt hun een vraag. En wanneer God een vraag stelt, is dat niet omdat hij het antwoord niet weet. Amen. Maar omdat hij iets los wil weken in onze harten. 27 dagen geleden waren ze aan begonnen met de bouw van de tempel. En ook al waren ze eraan begonnen met moed, God zag dat ze aan het twijfelen begonnen te geraken. Het werk was immens. De tempel was groot. En waar gaan ze al die benodigdheden halen om te bouwen? Ja, ze kregen benodigdheden van de regerende koning. Dat was geen Joodse koning, dat was een Babylonische koning. Of een Assyrische, of de Mede of de Pers, degene dat eraf achter kwam. Ook niet. Maar het was niets vergeleken met de tempel die David had gebouwd. Hetgeen dat ze nu hadden, de voorraden, je moet denken aan hout en zilver en goud, alles wat je nodig moet hebben om een tempel te bouwen, was niets vergeleken met wat David had voorbereid voor Salomon om de eerste tempel te bouwen. Oké, ze hadden dan tegenstanders. De tegenstanders die waren nu stil, dank de Heer, halleluja. De tegenstanders die hun eerst hadden tegengehouden, prijs de Heer, die hadden nu de mond gesnoerd. Amen, ze waren eraan begonnen. Maar er was nog steeds het probleem dat er niet genoeg middelen waren om de bouw te voltrekken. En dan komt die verleiding om het op te geven, om ermee te stoppen, om te denken, wat voor zin heeft het? Heb je dat al eens meegemaakt, dat je Dat je iets doet voor de Heer en de Heer uiteindelijk breekt door en hij doet iets voor jou. En je denkt van prijs de Heer om dan 27 dagen nadien weer te denken van, oh, nu weer een tegenslag. Nu is dit weer. Is het dan niet, dan is het dat. Als het een dien is, dan is het dat weer. En elke om de zoveel tijd is het alsof er een tegenstander, een nieuwe tegenstander, een nieuwe reus, een nieuw probleem. Amen. En je begint onderhand moe te geraken, want je denkt van, oh, wat voor nut heeft het nog? Wat voor zin heeft het nog? Amen. We gaan nooit de tempel zo mooi en zo prachtig krijgen zoals dat ze eerst was. Amen. En God vraagt, wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? Er waren dus waarschijnlijk nog een paar, waarschijnlijk heel oude mannen, ik had inbeeld 70 jaar, dan moeten die waarschijnlijk 85 zijn geweest, of nog wat ouder, mannen en vrouwen die er waren, die er de eerste tempel nog hadden gezien. Die waren waarschijnlijk met as over hun hoofd bezig van, oh mannen, het is te moeilijk. De eerste tempel was overladen met waardevolle materialen, zoals goud, zilver, brons, edelstenen, speciaal hout uit Libanon. Dat hebben we nu allemaal niet. Het was zoveel dat je het bijna niet kon voorstellen. In het boek Kronieken staan de getallen. In het boek Kronieken, heel saai boek, hè, want het staat vol met getallen. Maar daar staan ook getallen in, hoeveel goud, hoeveel zilver, en zover dat er allemaal nodig was voor de bouw van de tempel. En dat was ongeveer 3500 ton aan goud, ja, en 34.500 ton zilver, ja. Ja, mijn vader die werkt in een bouw, die weet direct hoeveel dat is. Hè? Wanneer dat, wij zeggen 3400 ton, ja, wat is dat? Is dat een vrachtwagen? Nee, dat zijn waarschijnlijk 3000 vrachtwagens. Ah, oké. Okay. Dus stel dat er hier, hoeveel hebben we? 500? Die hier passeren, heel een dag door. En dat zit vol met goud. Dat was er dus nodig, amen, voor die tempel. En iemand heeft de som gemaakt van hoeveel zou dat waard zijn, hè, naar de huidige wisselkoersen. Dat zou ongeveer 216 miljard dollar zijn. Ja, voor dat gebouw. 216 miljard. Amen. En dan hebben we het alleen maar over de materialen gehad. Salomon, als je leest wat Salomon allemaal heeft gedaan om de tempel in te wijden, heeft een paar beesten een kopje kleiner gemaakt voor de offers te brengen. En al het bloed dat op dat altaar, dat moet een zwembaden vol zijn geweest, Emmanuel. Je kan het niet inbeelden, maar de Bijbel zegt 22.000 ossen, ja, die men had gebruikt voor de tempel in te wijden, en 1.200.000 schapen. Oké, al goed dat die van Gaia niet in de tijd aanwezig waren. Oh, dat zijn degenen die voor de dieren opkomen. Al goed dat er daar geen vegetariërs tussen zaten, want die waren waarschijnlijk weggevlucht naar een ander land. Maar het was maar een idee om te geven van, zie al die pracht en praal voor uw huis, o Heer. Voor uw huis. En nu, zoveel jaren later, komt daar een arm berooid volk en die moeten dan de tempel opnieuw gaan bouwen. Oh, broer Emmanuel, ik zou mijn schub neerzetten en zeggen van, mannen, wat zijn we hiermee bezig? Dat trekt op niks. Ik bedoel, we hebben een ampel mortel en cement voor hier een steen op elkaar te gaan. Dat is niet het waard. Dat is niet voor onze Heere God waard. Dit schamele huisje dat we gaan bouwen. Dat kunnen we toch niet aan de Heer geven. Maar ik ben hier vandaag gekomen om u te zeggen, niet te vergelijken met een ander. Niet te vergelijken met het verleden. Niet te vergelijken met waar jij denkt je toekomst moet zijn. Amen. Vergelijk niet met degene die naast je zit. Maar laat de Heer, amen, de vergelijking maken. Laat de Heer de standaard maken. Laat de Heer uw vergelijking zijn. Kijk, u kan alleen maar doen uw best. En God doet de rest. Amen. U kunt alleen maar doen uw best. En niet gaan vergelijken, ja, maar mijn broeder, die staat al zo ver in zijn relatie en wandel met God. En ik sta nog maar hier. Wat nut heeft het nog? Ik kan er nooit geraken. Ik geef het op. Sommige mensen denken zo. Hè? Sommige mensen vergelijken zich graag met een ander. Zij die een relatie met God hebben, kijken graag neer op de ander die het nog niet hebben. Omdat ze daardoor goed om hunzelf voelen. Laat het niet zo zijn in de gemeente, mijn broeders en zusters. Amen. Halleluja. U kunt u alleen maar vergelijken met de Heer. En we vallen allemaal short. Amen. Als we vergelijken met hoe de Heer heeft geleefd. Maar dank de Heer zijn genade. Amen. Heeft hij niet gezegd, de werken die ik doe, gaan jullie ook doen? Amen. Het is niet door mijn kracht of mijn macht, want moest ik dat doen, ik ga nooit hetzelfde zijn als Jezus. Amen. Maar het is door zijn genade en zijn geest in mij, halleluja, door zijn geest in mij maakt dat ik ben zoals Jezus. En stil maar zeker word ik meer en meer getransformeerd naar zijn beeld. En ik hou mijn ogen gefocust op hem en niet naar anderen. Want als ik naar anderen kijk, dan word ik ofwel depressief ofwel word ik ontuin en trots. Ik kijk naar wat Jezus mij heeft gegeven. Paulus zegt hetzelfde in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 12 en 13. Amen. Zie, in de kerk van Korinthe waren er valse profeten binnengeslopen. En zij prezen hun graag aan. Ze hadden allemaal brieven bij en diploma's om te doen alsof ze belangrijk waren. En Paulus zegt, wij zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen. Laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Zie? Paulus zegt, het is dom om te doen, om te vergelijken. Het is foolishness. Amen. Je moet je eigen wandel met God bewerken. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft. Ik weet niet welke grens of sfeer van invloed God u heeft gegeven. Amen. Ik heb een klein kerkje, zal ik maar zeggen. Als ik mezelf moet gaan vergelijken met andere kerken, dan ga ik ofwel depressief worden en denk van, oh, wat ben ik hier nu bezig? Prijs Heer voor al dit volk. We hebben nog nooit zoveel volk gehad. Amen. Dank de Heer. Halleluja. Ja, een klein kerkje. Bijna alle stoelen zitten vol. Het lijkt erop. Leg nog een paar jassen op die andere stoel, dan lijkt dat heel vol. Amen. Maar als ik mezelf zou vergelijken, amen, met Brussel of de kerk die opwekking heeft, zou ik misschien denken, allee, ik doe niets verkeerd, wat is dat nu toch, dat lukt er niet. Ik weet niet welke grens, welke sfeer van invloed God mij heeft gegeven. Iedereen van ons heeft een zekere sfeer van invloed gekregen, amen. Iedereen van ons heeft talenten gekregen, ja. Niet waar, de ene 1, 5, 10, whatever, het maakt niet uit wat het is. Jezus kijkt alleen maar, gaan we trouw om met hetgeen dat we hebben gekregen. Amen. En wat een ander daarmee doet, dat is aan hem of haar. En prijs de Heer als ze opwekking hebben. Halleluja. Ik bid met u mee. Ik verheug met u mee. Halleluja. Ik zegen ze. Halleluja. Ik ga ze niet vervloeken. Amen. En dus, laten we terug naar ons verhaal gaan. Amen. En ze werden dus opgeroepen om te beginnen met bouwen. Ze werden niet opgeroepen om te beginnen met bouwen zoals vroeger in de tijd van David en Salomon. Heeft God niet gezegd, amen? Nee, gewoon bouwen en laat God maar bepalen hoe het gebouw wordt. Amen. Maar ja, de vijand komt natuurlijk om ons af te leiden. En we worden verleid om te kijken naar het verleden. We worden verleid om te kijken naar anderen. Oh, toen was het wel wat beter. Oh, vroeger, dat was toen nog eens echt een worship. Oh, weet je nog, in de jaren 90, ja, dat zeggen we soms. Toen was er nog echt een revival en nu is het allemaal zo droog. Want nut heeft het allemaal. Vergelijk niet met vroeger. Amen. Halleluja. Jij bent de verandering die nodig is in de gemeente. Als je altijd maar kijkt naar anderen, oh, ze zijn allemaal zo droog en vroeger was het beter. Wel, misschien wil God beginnen met jou om een verandering te brengen. Amen. Wat er in het verleden gebeurd is, is gebeurd. Wat nu telt is dat je een nieuwe schepping bent en dat God met jou wil werken om het licht te brengen naar een donkere wereld. En als de Heer met je is, kan je alles opnieuw herbouwen. En het gaat zelfs nog beter worden. Want God is erin. Amen. Ik heb ooit een artikel gelezen op Charisma News. En het had als titel: Smashing the Goddess Many Pastors Fall Prey To. Ik zal nog eens zeggen. Smashing the Goddess Many Pastors Fall Prey To. En het artikel ging over een van de zonden waaraan de meeste geestelijke leiders zich door laten verleiden. En dat is elkaars succes met elkaar vergelijken aan de hand van statistieken. Hoe groot is jouw kerk? Hoeveel mensen komen naar jouw gemeente? Hoeveel geld stroomt er binnen? Welke invloed heb jij in je gemeenschap? Hoe bekend ben je? En dat is een subtiele verleiding van Satan om jezelf te gaan vergelijken aan de hand van statistieken met anderen. Maar de laatste maanden, de laatste jaren, dank de Heer, God brengt alles naar boven. God brengt veel naar boven van corruptie. God brengt veel naar boven van leiders die op een sokkel werden gezet, maar er nu allemaal afvallen omwille van wat er achter de schermen afspeelt. Amen. God laat zien, het maakt niet uit. Ben je daar met 6000 of ben je met 60? Amen. Het maakt uit of er kwaliteit is en geen kwantiteit. Amen. Men denkt dat kwantiteit een vervanging is voor kwaliteit en spiritualiteit. Maar in Gods koninkrijk komt het niet aan op de kwantiteit. En je bent niet succesvol wanneer je massa's mensen kunt lokken. Kijk naar Jezus zijn bediening. In het begin had hij er duizenden. Niet waar? Maar dan begon hij een beetje strenger te prediken. En hij sprak over, je moet mijn vlees eten en van mijn bloed drinken. En dan dachten mensen, wat is die allemaal aan het zeggen? En ze gingen weg van hem. Amen. En hij schoot nog maar om het duur, nog maar met een handvol mensen op. En 120 waren er nog maar aanwezig. In de bovenste kamer. Om de Heilige Geest te ontvangen. Al die duizenden die hem aanvaarden met palmtakken. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh ja, ja, dat is de Messias. Ja, om dan een paar dagen later allemaal weg te lopen. Amen. Als Jezus iemand was die aan het vergelijken was. Op weg naar het kruis. Terwijl hij werd geslagen. Oh, heerlijk. Vorig jaar was het toch wel wat beter. Hè? Toen ik nog het brood en de vissen aan het vermenigvuldigen waren. Toen waren ze allemaal blij. En had ik 2000 mensen, 4000, allemaal op de berg naar mij stonden te luisteren. En hier stond dan erin. En nu zitten ze mij hier gewoon uit te jouwen en te bespuwen. Pff, kruis op de grond, ik stop ermee. God trek je plan met dat volk. Ik ga naar huis. Zo denken wij soms. Hè? Al goed dat Jezus geen aanstoot heeft genomen, niet begon te verrijken. Hij keek naar voor. Hij keek naar wat het plan, de wil van God was. Amen. We mogen niet vervallen in statistieken. We mogen niet vergelijken met elkaar. Want wat goed doet het als je 6000 leden hebt in je gemeente, maar bijna niemand heeft een relatie met God en ze hebben geen spirituele impact in hun wereld. Amen. Wat goed doet het als je een kerk vol hebt met spiritueel dode christenen. Ze geloven niet eens in de gaven van de geest. Ze geloven niet eens in de God van de Bijbel. Ja, ze kunnen veel verzen quoteren, maar meestal is dat maar gewoon om een blessing te ontvangen. Niet om getransformeerd te worden. Amen. Wat goed doet het dan? Wel, het is goed voor de ego van de voorganger. Amen. Maar we mogen niet vergelijken met andere bedieningen. We leren van elkaar, maar we gaan niet vergelijken. We gaan verheugen wanneer dat er broeder Kajo de Heilige Geest heeft ontvangen twee weken geleden. Amen. We verheugen ons wanneer dat er een andere wordt gedoopt in die kerk. Halleluja. Ook al gebeurt het misschien niet hier, maar we verheugen ons omdat het gebeurt in een andere kerk. Het is een triestige dag. Het is een triestige dag wanneer iemand de Heilige Geest hier ontvangt. Amen. En de rest zit daar aan de koffietafel over koetjes en kalfjes te praten en ze kunnen nog ineens verheugen met degene dat de Heilige Geest. Wat een triestige dag gaat het zijn als iemand gedoopt wordt. En het enige waaraan dat je kan denken is over waar je morgen je problemen zijn. Je kan niet mee verheugen, want de Bijbel zegt er is vreugde in hemel. Wanneer een zondaar zich bekeert. En de engelen zingen allemaal mee. Amen. Halleluja. Halleluja. Wat een triestige dag. Je moet ermee oppassen, want God gaat zijn glorie wegnemen uit gemeentes. Die niet kunnen verheugen waarover de hemel zich verheugt. Amen. We moeten daarmee oppassen, ik zeg het nogmaals, want God gaat zijn zegeningen en zijn aanwezigheid en zijn tegenwoordigheid en zijn glorie wegnemen. Amen. En voordat je het weet, heb je zo'n droge kerk en denk je van, oh, vroeger was het toch wel beter. Ja, het was vroeger beter, maar wat is er gebeurd? Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Laten we teruggaan naar het woord. Vers 4 van Haggai 2. Ze waren ontmoedigd. Ze waren aan het vergelijken. Ze keken naar die oude tempel en het huidige werk en ze dachten, amai, hetgeen wij nu doen is niet vergeleken met wat onze voorvaders deden. Maar zo bouwt de Heer het moraal op. Vers 4. Hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Joshua, hou vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie. Vers 5. Ik had jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Dus God herinnert de mensen aan zijn woord. Amen. Je moet zijn woord kennen. Hoe kan je bemoedigd worden als je zijn woord niet kent? Dan ben je altijd afhankelijk van de predikant op zondag. Ja, als je zelf het woord niet tot je neemt, dan ben je altijd afhankelijk van een hou vol preek. Amen. Die maar een paar uur meegaat, hoor. Want als je thuis komt en volgende dag ben je het vergeten. Als je niet zelf de beslissing neemt van Vader, u bent mijn bemoediger. I love my pastor. I love the worship team. Amen. Maar zij zijn niet bij mij de rest van de dagen van de week. Amen. Het is tussen mij en u. Halleluja. Wanneer je problemen hebt om 2 uur 's nachts en je kan niet bellen naar je pastor om te vragen voor gebed, dan ga je zelf moeten leren bidden. Amen. Dan ga je zelf, amen, moeten jezelf bemoedigen zoals je deze dienst begon met het woord. Hè. David bemoedigde zichzelf in de Heer. Amen. David had het moeilijk. Zijn manschappen waren verbitterd en keerden ze tegen hem. Maar David, in plaats van daar in een hoekje te gaan wenen en zeggen, oh, wee mij, hij bemoedigde zichzelf in de Heer. Soms moet je dat doen. Moet je altijd doen trouwens, niet soms, moet je altijd doen. Zeggen van, in de naam van Jezus, Vader, ik dank u voor het woord dat u mij heeft gegeven. Dank u dat u heeft gezegd, hou vol, Heere, dat u steeds bij mij gaan zijn. Wat u tegen Haggai hebt gezegd, hebt u via Jezus tot de kerk gezegd. U gaat ons niet afvallen, u gaat ons niet weglopen van ons. U bent bij ons om iets nieuws te bouwen en het gaat groter zijn dan voorheen. Amen. Halleluja. Dus de Heere, Hij bouwt zijn volk op. Vers 6, nog een korte tijd. Een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom. Huh? Echt Heer, maar we hebben niks. Maar we hebben niks. We hebben geen goud of zilver. En dan vers 8, het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer. Maak u niet druk om zilver, maak u niet druk om goud, maak u niet druk om de benodigdheden. Doe gewoon wat ik roep om je te doen. En terwijl je bezig bent op de een of andere manier, hè, zal ik zorg dragen voor de noden. Amen. De luister van deze tempel, en hier wil ik vooral op komen, vers 9. De glorie van deze tempel, hè, die paar stenen dat er staan, die een bouwval, ja, die luister van deze tempel zal groter zijn, nog groter dan voorheen. Hè? Groter dan Salomo. Over wat heeft de Heer het? En dan zegt hij nog iets meer. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Hoe kan nu die tempel groter zijn dan de tempel van Salomo? Hoe kan nu deze tempel groter worden dan de vorige tempel. Amen. Halleluja. En toch is het zo, want dit is een profetische passage, mijn broeders en zusters. Want over welke tijd spreekt de profeet? Zou deze nieuwe pracht en praal van de tempel komen nadien in het verfraaien, wat we noemen de tempel van Herodes de Grote, waarin Jezus wandelde? Want dat zou dan nog 500 jaar duren? Men denkt van niet. De profeet wekt hier de indruk dat het spreekt over een passage, een tijd, een moment in de tijd, amen, waarin dat de Messias Jeruzalem gaat binnenkomen en waarin de Christus in de tempel gaat binnenkomen, vanuit de tempel gaat regeren. Het gaat over een tijd waarin de luister van de tempel groter gaat zijn dan de eerste tempel, omdat de Messias erin gaat komen. En inderdaad, zoveel jaren later, 500 jaar later, komt Jezus Christus. Halleluja. De wandelende tempel van God. God in het vlees. God in een menselijk lichaam. Komt in de stenen tempel binnen. Halleluja. En vanuit daaruit, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Begon hij te spreken. Begon hij woorden te spreken. Begon hij zijn bediening. En broeders en zusters, omdat Jezus daar binnen is gewandeld, is de luister van die tempel groter dan de luister van de vorige tempel. Amen. Laat me even een parallel maken met ons nu. Want wat betekent dat voor mij? Wij leven nu onder het nieuwe verbond. Prijs de Heer. Amen. Een verbond waarin de geest van God niet meer in stenen tempels zit, maar in vleeselijke harten. Amen. Een verbond waarin dat Jezus is gestorven en doorheen zijn bloed is het verbond gemaakt. En zijn verbond zegt, als je in mij gelooft, vanuit je buik zullen rivieren van levend water stromen. En hij sprak over de Heilige Geest die mensen gingen ontvangen. En de glorie van een wandelende menselijke tempel zal groter zijn dan die van de stenen tempels die Salomon heeft gebouwd. Amen. Kan je dat voorstellen? Jij bent meer waard dan 215 miljard dollar, broeder Emmanuel. Halleluja. Jezus' prijs is meer waard. Jezus' geest is meer waard dan al het geld en alle goud en alle pracht en praal van heel de wereld. Hij is gestorven, niet voor iets dat niet waard is, hè. Hij is niet gestorven voor, oh, hier die zondaars, hier, oh, gespaas, jongen, ze kunnen nooit gehoorzamen. Allee, ik zal het maar doen, maar ze kunnen maar beter maar gehoorzamen. Nee, hij heeft zijn leven gegeven omdat hij waarde zag in één ieder van ons. Hij vindt u zoveel waard dat hij die oude tempel van 216 miljard dollar opzij heeft gezegd. En hij zegt van, ik moet die stenen tempel niet hebben, dat goud en dat zilver, ik wil gewoon zijn hart. En ik wil uw hart. En ik wil uw hart. En ik wil uw hart. Want mijn bloed is zoveel meer waard. Amen. Halleluja. Oh Heer, ben ik echt meer waard dan 215 miljard dollar? Jazeker. Er is geen prijs op deze, er is geen substantie op deze aarde. Het bloed van Jezus is waardevoller. Amen. Allee, brengt alles tezamen. Het bloed van Jezus is meer waardevol. Amen. Dan al de dingen op deze aarde. Dank u Jezus. De luister van de Heer is in mij. Amen. Halleluja, dank u Jezus voor alles wat u heeft gedaan. Amen. De Heere roept vandaag mensen op. Kijk naar wat je hebt gekregen. Kijk naar wat ik mogelijk maak in je leven. Vergelijk niet met vroeger, want ik heb iets nieuw gedaan in je hart. Halleluja. Ga gewoon aan het werk. Ga gewoon met je handen aan de ploeg. En kijk niet achterom, zegt Jezus. Amen. De luister in jou is groter dan de luister, amen, die je hebt achtergelaten. Prijs in de naam van Jezus. En soms is het inderdaad moeilijk. Amen. En de duivel wil ons afleiden. En hij wil ons vergelijken. En hij wil toen terugkijken. Of naar voren kijken om angst te krijgen. Amen. Maar hou je ogen op de prijs. Hou je ogen op de Heer. Broer Jok en Mel. Amen. Halleluja. Maak je niet druk om goud of zilver, zegt God tegen zijn volk. Ik bezit al het goud, al het zilver. Het is allemaal van mij. Ik bezit het allemaal, maar ik ben op zoek naar bereidwillige handen. Amen. Jij bent op zoek naar goud en zilver. God is op zoek naar bereidwillige handen, naar harten, om het werk te doen van de Heer. De Heer heeft de voorzieningen. Amen. Wij hebben de handen. Laten we onze handen, laten we onze mond, laten we onze voeten geven voor het werk van het Koninkrijk. Halleluja, want Hij is goed. Hij is waardig om geprezen te worden. Halleluja. Vader, laten we relatie met u opbouwen, Vader. Halleluja. Rebek is zondarabakas indarabakas. Vader, laat ons een nieuwe relatie met u aangaan, Jezus. Vanuit het fundament dat u luister in ons groter is, Heer Jezus, dan de luister, Heer, van vroeger. In de naam van Jezus. Hallelujah. Siento cosa para maquillas. Thank you, Father. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, no. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of your goodness, O God. Laat me nog wel zingen. Ik hou van u, uw genade. Uw genade blijft me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Heel mijn leven, Jezus.